Het agendapunt 9, ter advisering concept raadsvoorstel besluit Lindeplein Brikkenoven. Onderzoek renovatie versus nieuwbouw de Brikkenoven. Ik wil bij deze de ambtenaren nog even in de gelegenheid stellen om plaats te nemen achter de tafel. Dames en heren, ik ga verder met de vergadering voor wat betreft agendapunt 9. Ik wil de wethouder even een korte inleiding laten geven.
Ja, dank u wel, meneer de Haas. Naast mij zit de heer Van Oppen. Daarnaast zit de heer Debats, projectleider Centrumplan en ook verantwoordelijk voor Lindeplein Brikkenoven. En daarnaast zit de heer Kwaadvliegt, hoofd. Wat is het eigenlijk? Voorzieningen. En allebei zijn ze in dienst. En die betalen we allebei.
Oké, maar laten we het even centraal houden en de wethouder zijn inleiding afmaken.
Tot paal over 9 zeker
nog. De wethouder.
Wat moet ik?
Uw inleiding afmaken, dank u wel. Dank u wel. Dan uw technische vragen. Mag ik beginnen met D66 in deze?
Dank u wel, voorzitter. Als ik de stukken zo'n beetje lees, dan zijn er eigenlijk maar twee opties. Het is of nieuwbouw of renoveren. Ik begrijp eruit dat er geen enkel ander alternatief is voor de Brikkenoven. Wat ik in het hele plan een beetje had doorgekeken, wat ik heel sumier vond, was met name de exploitatie. Het is heel jammer dat de vorige aanbesteding natuurlijk mis is gelopen. Nu gaan we weer traditioneel aanbesteden. Dat brengt weer wat risico's met zich mee voor de toekomst. Wat ik graag zou willen weten van de wethouder is of er in het kader van die exploitatie onderhandelingen bijvoorbeeld zijn geweest met bijvoorbeeld Parkstad Limburg Theaters.
De wethouder.
Mag ik even een vraag vooraf stellen? Over de geheimhouding, er zijn stukken die geheim zijn, heb ik begrepen. De second opinion, valt die ook onder de geheimhouding? Het staat op internet. Ja, dan is mijn vraag waarom die andere stukken dan nog geheim moeten zijn. Want de bedragen waar het om gaat, die staan allemaal in dat verhaal.
Als u even de vraag dan wil beantwoorden van de heer Palme.
Ja, wij hebben precies aangegeven wat geheim is en wat niet geheim is.
Nee, maar mijn opmerking is dan, de stukken van die second opinion, daar staan de bedragen in waar wij geheimhouding over opgelegd hebben gekregen.
Nee, die legt u uiteindelijk zelf op.
Nee, die hebben we nog niet opgelegd. U heeft ons ter geheimhouding ter inzage gegeven. Dat moet nog geheim worden. Maar bij de second opinion staan de aannembedragen of de
calculaties.
Ja, die staan er allemaal in.
Ja. Maar wij hebben pagina
23 en 29. Die bedragen liggen wel vast in de second opinion. Maar goed.
Dat zou wel heel vreemd zijn.
Maar van de andere kant, het is ook. Nee, maar dat wil ik weer net niet zeggen.
De wethouder, graag.
Ah, nee.
De wethouder.
Ja, wat geheim is, dat is vastgelegd. We hebben dat zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen. Dan kijk ik voornamelijk naar links. Ten aanzien van de exploitatie, wij zijn niet in gesprek geweest met het Parks Limburg Stadion.
Theater.
Heeft dus een beetje een aanvulling?
Theater.
Ja. Met een aanvulling, we hebben wel wat verkennende gesprekken gevoerd met de directeur van Parks Limburg.
De reguliere besprekingen. D66, nog meer vragen van u?
Ik heb geen vragen meer.
Oké, dankjewel. CDA-fractie.
Ja, meneer de voorzitter, onze vragen sluiten eigenlijk aan bij de vragen van D66. Ook onze vragen gaan voornamelijk over de exploitatie. Het verhaal over nieuwbouw of renovatie is op zich wel duidelijk. Alleen, wat gebeurt daarna? Wie gaat exploiteren? Heeft de gemeente daar alleen zicht op? Wordt dat een derde of wordt dat de gemeente zelf? Welke lering is er getrokken uit ervaringen wat dat betreft in het verleden? Ook vragen over Concordia. Wordt Concordia gesloopt? Gaat er iets anders mee gebeuren? Heeft de gemeente garanties, of heeft het college garanties, dat de verenigingen die nu bijeenkomen in Concordia, dat die ook daadwerkelijk in de nieuwe of vernieuwde Brikkenoven bijeen zullen komen?
Oké, zullen we deze twee vragen eventjes door de wethouder laten beantwoorden? Ja. De wethouder.
Er ligt nog een koopovereenkomst van Concordia, maar in de planontwikkeling hebben wij Concordia er helemaal uitgehaald. Wij kunnen niemand dwingen met de pistool op de borst om gebruik te maken van de Brikkenoven. Dus wat dat betreft blijft dat ongewis. Maar iedereen is van harte welkom, wordt in mijn linkeroor gefluisterd. Ik ga er ook vanuit, op het moment dat je een nieuw gebouw neerzet met een super uitstraling, dat verenigingen ook bereid zijn om daar juist onderdeel van uit te maken. Ik ga iets dichter naar de microfoon, hè. Is het beter verstaanbaar op de tribune. Nee, maar dat kabeltje is te kort. Dan strijk ik dat kabeltje dat ik traf en dan sta ik weer in de krant, hè. Maar in ieder geval mijn intentie en de intentie van het college is om uiteindelijk die exploitatie op afstand te gaan zetten. Voorwaarden met elkaar te formuleren, zodat in ieder geval de maatschappelijke activiteiten kunnen blijven plaatsvinden in die Brikkenoven, maar de risico's uiteindelijk van ons af schuiven. Er hebben zich al verschillende partijen inmiddels bij ons gemeld die interesse hebben. Maar dat is niet tot echte onderhandelingen gekomen. In ieder geval niet voor de nieuwe Brikkenoven.
Nog meer vragen van uw kant?
Ook meer technisch. Komt er nog een moment hierna waarin de Raad daar ook nog iets over kan vinden, over de exploitatie? Of is het, wij besluiten nu linksom of rechtsom nieuwbouw of renovatie en dan zien we het niet meer? Dat is even eigenlijk mijn laatste vraag wat dat betreft.
Ja, qua exploitatie is er een bedrag opgenomen in de begroting. Ja, we hebben daar een ton voor staan. Het was 132.000. We proberen door een efficiënter gebouw, energiezuiniger gebouw, aantrekkelijker gebouw, uiteindelijk de negatieve exploitatielasten terug te brengen tot een ton. En dat is de grens die wij vragen van u. En daarbinnen moeten wij blijven. En uiteindelijk is dan hoe wij omgaan met het gebouw is een zaak, een opdracht van de Raad die bij het college ligt.
Verder geen vragen van de CDA dan BCD?
Ja, maar. Ik heb even een vraagje over de onderbouwing, de keuze wat de annuitaire afschrijving betreft. Als ik dan even 1 tot en met 3 even. In eerste instantie zeg ik bij 1 van het is goedkoper. Twee geeft u aan dat daarnaast past het beter in een gelijkmatig financieel beleid. En bij 3 zegt u, veelal werd en wordt gekozen voor een lineaire systematiek, omdat dan de jaarlijks afnemende kapitaalslasten elk jaar ruimte in de begroting bieden om, et cetera, et cetera. Maar dat hoeft nu niet, maar omdat de gemeente een groot onderhoudsgemeentelijke eigendom heeft.
Op wat voor pagina zit u?
Ik zit op, dat is 10. Maar ik neem aan dat u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil gewoon heel duidelijk het verschil weten waarom dat wij nu voor annuïteiten gekozen hebben. Ik vind dat verhaal van normaal pakken we lineair omdat we dan ruimte creëren. En maar die ruimte hebben we niet nodig omdat we er een fonds voor hebben. Dat vind ik een beetje magertjes. Dus ik had graag een uitleg gehad daarvoor. Het staat één keer op plaats in de 24. Het staat 2 keer vermeld. Ja.
We hebben een notitie opgesteld, een aandachtennotitie ten aanzien van de second opinion die is opgesteld. Daar hebben wij een reactie op gegeven. Van in die second opinion zijn een aantal opmerkingen gemaakt. En hebben we vervolgens een notitie laten opstellen. En op pagina 10 staat de vraag en ook de uitleg hoe het staat.
Maar die uitleg ben ik niet helemaal zo tevreden over.
De heer De Bats.
Ja. U geeft al eigenlijk aan dat de beantwoording op pagina 24 staat. De belangrijkste reden, dat is eigenlijk ook punt 1 wat hier staat, dat is dat bij een annuitaire afschrijving, met name de beginjaren, de kosten lager zijn dan bij een lineaire afschrijving. Ja. In dit concrete geval betekent het gewoon dat er zeker 50.000 euro in de eerste jaren, zeg maar even, minder kapitaalslasten bij een annuitaire afschrijving zitten dan bij een lineaire afschrijving. En aangezien wij maar een beperkte ruimte hebben, namelijk we hebben van die drie ton 1 ton gereserveerd voor een exploitatietekort en 2 ton voor het opvangen van de kapitaalslasten, willen wij graag binnen die 2 ton blijven.
Ja, want u kiest eigenlijk iets anders als wat u normaal, als ik het goed lees.
Ja, daarom geven wij dit ook aan, dat wij feitelijk afwijken van de normale gang van zaken.
Om meer ruimte te creëren.
Ja.
En dan geef je onderaan ook dat bij een annuïteitensystematiek u 22.000 euro krijgt per jaar. Weet u ook die ruimtelijk?
Nee, we hebben de.
Weet u ook hoe dat lineair gezien zou, hoe groot dat bedrag zou zijn?
Ja, we hebben. Ja, die bedragen die staan, ik heb ze niet even paraat, maar die bedragen staan ook vermeld in het stuk.
Ik heb het gezien, maar ik vind het niet meer terug.
Dat wij, bij een lineaire afschrijving hebben wij circa 9 à 10 jaar nodig om onder die 2 ton uit te komen. En aangezien wij in principe maar maximaal 2 ton te verspijkeren hebben, gaan wij dus, of vragen wij u, om af te wijken van de standaard en te kiezen voor een annuitaire systematiek.
Oké.
En daar komt de goocheltruc die ik niet begrijp. Per saldo is het 7 ton of 8 ton duurder. Annuiteer.
Ja,
dat klopt. Ja, dus de goocheltruc is, ik kan het niet betalen. En dan pak ik maar een PL'tje nog erbij om het wel te betalen. En dan zie ik, in de 30 jaar is naar ons, in ieder geval naar mijn leven, dan zien we wel hoe we dat verder doen.
Even meneer Arts, even. We hebben hier geen discussie.
Ja, maar dat mag toch onder elkaar.
Nee, nu geen discussie. U mag wel straks uw mening vertellen van hoe u over het stuk denkt. Maar er absoluut geen discussie voor uitlokken, CQ, aan de gang mee gaan. Ik wil even terug.
Dat maakt het.
Ik wil even, meneer Palme, als u zometeen uw vraag stelt bij uw meneer Peters. Gaat uw gang nog.
Ja, ik begrijp dus dat het min of meer om kostendekkend te blijven voor lineair in dit geval. Terwijl er normaal, annuïteit gekozen, terwijl de normaal uit de lineair, in de meeste gevallen lineair gekozen wordt. Oké, bedankt. Mijn collega gaat verder.
Ja, dankjewel. In een eerdere commissievergadering hebben we ook aangegeven of er nog werd gekeken naar die zachte renovatie, om het maar zo te zeggen. Vooral ook omdat we niet weten wat de toekomst ons brengt en bezuinigingen er weer aankomen. Is dit ook nog meegenomen? Of er staat heel kort even vermeld Maar is daar nog serieus meegenomen? Want er komt verder niet meer terug als ik daar dieper op inga.
De wethouder.
Ja, de simpele renovatie staat gewoon een stuk benoemd. En uiteindelijk kom je daar ook om een bedrag van 3 miljoen uit. Ruim 3 miljoen.
Dat is inderdaad de simpele renovatie, maar we hebben toen aangegeven... Pardon?
Ja.
Likje verf, ja. Van 3 miljoen. Oké, dan weet ik voldoende. Dure verf.
Kijk, het likje verf is geen optie. Want uiteindelijk komt dan eerst dat likje verf. En dan komen de toiletten. En dan komt de cv. En dan komt het dak. En dan komt dit. En dan komt dat. En uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat je daadwerkelijk moet doen in dat gebouw. Dan kom je dus echt in die periode kom je op dat bedrag uit. Dus we hebben er wel serieus naar gekeken. Maar enkel met dat likje verf. Dat is het vandaag ook al.
Nee, goed, dat begrijp ik. Maar met het oog op de korte termijn in ieder geval, mijn vraag.
Die korte termijn is dan heel kort. Dan praat ik over een korte termijn van 5 jaar of zo. Ja.
De pakfractie.
Op bladzijde 3 van 5 in het raadsvoorstel, derde alinea van onder, eerste zin, daar staat door het aanbieden van een sluitende meerjarenbegroting is de lucht op het eerste gezicht geklaard. Een paar regels verder staat er min of meer zeker gesteld. Ja, dat klinkt ook niet echt heel, heel zeker allemaal. Als ik er even bij optel, er zit weer een aantal miljoenen tekort op. De BTW-compensatiefonds vervalt. Dus ik heb een beetje het idee dat we gaan bouwen op drijfzand. Kun je daar een beetje meer uitleg over geven van de financiële zekerheden? Want het is ja, toch flink wat tekorten, schijnt het weer.
Ik kan uw vragen, u zegt van er worden wat opmerkingen gemaakt in het stuk. Waarin de financiële situatie ten aanzien van de gemeente Brunsum onzeker is.
Ja, pagina 3 van 5 van het raadsvoorstel staat ja. De lucht op het eerste gezicht geklaard en min of meer zeker gesteld. Dus het is allemaal dus niet helemaal goed afgedekt. En verderom in het stuk komen we nog een aantal keren tegen, even maar, samenvattend.
Maar ik kan hier niet ontkennen dat de financiële situatie van de gemeente Brunsum glashelder is op dit moment. En daar gaat het voornamelijk om, wat gaat het Rijk doen? Er is een nieuw kabinet aangetreden, die zitten er net. Ze hebben een regeerakkoord met elkaar gesloten. En heeft gezien de eerste maanden wat dat regeerakkoord kan betekenen voor mensen. Maar een hele hoop van die maatregelen die op papier zijn gezet zijn inmiddels ook alweer ingetrokken. Een van de maatregelen die waarschijnlijk wordt ingetrokken is het BTW-compensatiefonds. Het afschaffen van het BTW-compensatiefonds. Dus er worden, ja, als u zegt van weet ik precies waar we over 30 jaar staan, weet ik niet. En dat geeft dat stuk weer.
Maar ook waar we nu al staan, er zijn nu al flinke tekorten. Van 2,4 miljoen als ik even in mijn hoofd doe.
Nee, nou snap ik waar u naartoe wil. Ja, we hebben een aantal panden aangekocht en die moet je betalen. En die omgeving kost geld. Dus die grond die vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Maar dat geldt in het totale masterplan hebben wij plus locaties en min locaties. Daar waar je panden aankoopt zit je in de min. Daar waar je kunt ontwikkelen zoals het zorgplein kom je in de plus.
Goed, dan mijn volgende vraag. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met verenigingen met betrekking tot de inrichting van de nieuwe brikoven. Waarom zijn er geen gesprekken gevoerd met burgers door bijvoorbeeld een inspraakavond?
Dat gaat nog gebeuren, want ik weet niet hoe het gebouw eruit komt te zien. We hebben er alleen een idee bij, maar uiteindelijk van hoe dat werkelijk gaat, daar willen wij de omgeving en ook burgers bij betrekken.
Oké, even kijken. Er zijn een aantal vragen geweest. Keiharde toezegging. In de second opinion wordt gesproken over aannames in plaats van berekeningen als het gaat om het exploitatietekort. Waarom wordt het niet gewoon met een berekening onderbouwd? in het second opinion hebben ze het over aannames. We nemen aan dat, in plaats van echt onderbouwde berekeningen.
We hebben het rapport op basis van de second opinion op een aantal punten aangepast. Het oorspronkelijke rapport. En op pagina 12 hebben wij ook in tabelvorm, zeg maar even, aangegeven hoe wij denken. Pagina 12 van het rapport, van ons rapport. Dus niet van de second opinion.
Nee, dat is de reactie op de second opinion. Maar we hebben het dan over het rapport van 23 november 2012.
Ja, staat er in een tabel aangegeven hoe wij denken. Hoe wij denken dat het exploitatietekort van 132.000 euro teruggebracht zou kunnen worden naar een ton. Dus het, we hebben daar zeker het rapport van de LOU ter harte genomen.
Okay. Nog meer vragen van uw kant?
Ja, in hoeverre is er rekening mee gehouden met de krimp en verenigingen die ook minder leden krijgen op lange termijn? Een aantal jaren zal de nieuwe breakover dan die de huidige oppervlaktevorm wellicht voldoende komende 15 jaar, maar hoe zit het over 20, 30 jaar? Is dat ook niet een grote leegstand eigenlijk als het ware in de breakover dan?
Kijk, uiteindelijk wordt het een kleinere breakover dan we op dit moment hebben. Dus wij houden ook rekening met efficiëntere inrichting van die brikkenoven. Daarmee houden we ook rekening met die krimp. Maar ook de krimp kent ook ergens een einde. Dus ergens zwakt dat af. En dat eindigt ergens bij 25.000 mensen in Brunssum. En op het moment dat je vervolgens weer economische impuls hebt in andere gebieden van Brunssum, wordt dat minder. Hè? Dus helemaal kun je die krimp niet voorspellen. Maar het gaat erom, wil je zo'n gebouw, zo'n gemeenschapshuis, zo'n centraal punt hebben in je gemeente? Daar gaat het om. En uiteindelijk zie je ook ontwikkelingen daar buitenom. Hè? Gemeenschapshuizen die verdwijnen. Het Ven is er niet meer. Toen het Ven net gesloten was, werd er gebruld van Langeberg kan niet zonder het Ven. Maar volgens mij zijn alle verenigingen uiteindelijk ondergebracht. Hetzelfde geldt voor het Unitas. Dat is er in principe niet meer. Al die verenigingen zijn ondergebracht. Dus met de MET zie je gemeenschapshuizen verdwijnen. Maar het hebben van een centraal punt in de gemeenschap van Brunssum, een brikkenoven, denk ik dat is van een andere orde.
Oké. Een volgende vraag. We hebben begrepen dat er alternatieven op tafel liggen van het zogenaamd ecodynamisch bouwen. Vraag me zelf niet wat inhoudt, maar we hebben begrepen dat er gesprekken mee zijn gevoerd of op korte termijn worden gevoerd. Waarom staat er niks van over in het stuk?
Omdat dit stuk is opgesteld eerder en er zijn partijen die meedenken met de gemeente Brunssum en komen met die plannen bij ons langs.
Maar in principe moeten wij daar toch wel enige informatie over hebben, want er zijn schijnbaar dus nog alternatieven.
Nee, er is iemand die heeft een schetsplannetje gemaakt, maar dat is niet meer dan dat. En dat is voor mij nog mijlen ver af van een serieus plan.
Nog een aantal kleine vraagjes. Op pagina 23 van het onderzoek, zal ik maar zeggen, daar is het overzicht van de bouwkosten niet toegevoegd. Waarom is dat niet toegevoegd? In de oude versie zit die wel erin. Pagina 23, die is...
Dat is een van die pagina's die vertrouwelijk is.
Ah, zijn dat de vertrouwelijke pagina's? Okay.
29
is hetzelfde. Oké. Concordia, in september is de looptijd verstreken. Wat gebeurt er daarna?
Wij gaan in gesprek met het Wij zijn in gesprek met het bestuur van Concordia.
Oké, en voor de eerste termijn voorlopig mijn laatste vraag. Op pagina 36 van het stuk spreekt u over het inrichten van een evenementenbureau. Wat moeten we hierbij voorstellen? In het tabelletje.
Ja, we hopen ook dat er activiteiten blijven, dus je zult dat moeten coördineren.
Tot zover de eerste termijn.
Dank u wel, BBB Lijst Palm.
Ja, voorzitter, het is natuurlijk moeilijk om over zo'n stuk te praten als je niet weet waar het precies om gaat. Ik weet niet waar het gesitueerd is. de informatie uit de stukken is in ieder geval innerlijk tegenstrijdig. Als je zegt van ik heb geen, en de bloed ermee, ik neem aan dat het een nieuwe locatie wordt. Dat het niet op de huidige locatie is, waar gebouwd wordt.
Oké.
Okay. Dat weet ik niet. Is, als dat helder is, nou...
Nee, voorzitter,
nou, u krijgt er nu...
Voorzitter, ja, nee, want, de plaatjes van waar nieuw is en waar oud is, die zijn gewoon in de stukken weergegeven.
Dus het is een nieuwe locatie. Ja, ik vraag het maar. Ik bedoel, mij is er niet opgevallen. Ik kan ook niet alles zien en weten, natuurlijk.
Het is een nieuwe locatie dan. Ik bedoel...
En waar is je dan exact gesitueerd?
Naast de huidige.
Aansluitend aan de huidige. Aansluitend.
Ja.
Ja, nee.
Nou, we hebben het plan nog niet helemaal uitgetekend, hè. We hebben de bouwtechnische tekeningen van het nieuwe gebouw nog niet klaar. Maar de zoeklocatie om dit te regelen is naast de huidige, ja. Aan de linkerkant als je ervoor staat. En dan pakken we Café Marianne. En wat is het? Die kledingwinkel pakken we erbij in deze locatie.
Ja, nou goed, dat is me dat al duidelijk. Dan weten we tenminste al iets. Voorzitter, maar... wat ons verbaasd heeft is dat, en u zegt dat nu net weer, noodzaak, daar kijken we niet in. We doen het gewoon. En we zien wel waar het schip strandt. Verenigingen hebben we niet. Maar de verenigingen zijn wel de hoofdgebruikers. Ik vind dat een beetje merkwaardig. Even kijken. De tekorten... Ik bedoel, ze worden opgelost en verminderd met allerlei, en ik zeg dat een beetje oneerbiedig, het is niet denigrerend bedoeld, maar oneerbiedig, via goochelen, want als iemand een opmerking maakt, dan komt de boekhouder met de gum en dan wordt wat anders en dan redden we het weer. De second opinion zeggen, als je dat doet, nou, we hebben overal oplossingen voor. Dat komt in ieder geval op ons niet zo betrouwbaar over. Daarbij als je van de lineaire, en dat is bewust gebeurd vroeger, in ieder geval om ook ruimte te kunnen creëren, nu naar de annuitaire dingen gaat, ja, daar ben je veel duurder uit. De vraag is of je dat moet doen, gelet op deze tijd en op de opmerking die met name in de second opinion staat, dat je de afschrijving eigenlijk zou moeten doen op 25 jaar, gelet op de doelstelling van het gebouw. En als ik u goed begrijp, dan zeggen we het feit van doe geen onderhoud meer, laat het verslonteren. Want na 30 jaar breek je het af en begin je weer opnieuw. Dat is goedkoper. Nou, ik denk dat je in die manier niet moet redeneren. Maar wat ons verbaast is, we zitten in de exploitatie en dat is nog altijd een probleem. In de oude constructie, ik bedoel niet dat wij daar voorstander van waren, maar in de oude constructie heb ik toch begrepen, hadden we een 10-jarig contract mogelijk kunnen krijgen in de exploitatie. Of heb ik dat verkeerd? Wat te denken, waarom zou je dan van het oude zijn afgeweken, als je in ieder geval 10 jaar al in exploitatie zou hebben? Dat zou...
De
ja, dan blaas je af op een wijze waarvan ik denk... Dat is het ware verhaal niet, of het echte verhaal niet. Heb ik het bij het goede eind, of niet? Verklaar me dat eens.
De wethouder in deze.
Bij het afblazen van de DBFMO ging het om de vergoeding die de toekomstige exploitant... Sorry. Bij het afblazen van de DBFMO, daar hebben we u over ingelicht waarom dat is... Waarom dat is stopgezet. En dat was niet alleen de reden dat het maar 10 jaar was. Dat was de stap in de richting die wij richting de exploitant hebben gezet. Want in eerste instantie was dat 40 jaar. Maar uiteindelijk heeft er geen partij ingeschreven die voldeed aan onze voorwaarden.
Prima. Voorzitter... U zegt, we financieren dat, er staan hele opzetten in en het komt dan uit op een tekort van een ton. Exploitatietekort, begrijp ik. En uw berekeningen. Nou, daar mag je natuurlijk de nodige twijfels over hebben en die hebben wij. Maar u zegt het ook, u moet het, en die opmerking maakte u nu net ook, u moet het zien in het geheel. Het zorgplein brengt geld op. Minder als wat we geraamd hadden, in ieder geval. Dus zoveel brengt het dan niet op. Maar de opbrengsten van de Kloosterstraat en de Raadhuisstraat geeft u nog aan. In hoeverre zijn die nog reëel? Daarin.
Ja, in het Masterplan Centrum, en dat bespreken we ook regelmatig in de auditcommissie, hebben we de projectkaarten. En daarin houden we continu de grondexploitatie van het Masterplan Centrum tegen het licht. En u kent de projectkaarten. En dus het verrast u niet dat wij het Masterplan Centrum als een geheel zien. En de Brikkenorven maakt onderdeel uit van het grotere geheel.
Ja, maar ik denk wel, als je nu ziet, en ik bedoel dat niet onerbiedig, maar het gebraggel ziet, dan kun je niet meer vasthouden aan het maakt een onderdeel uit van het geheel. Want we tillen nu een stukje eruit en we gaan daar mee goochelen in mijn opzet. En dan zeggen, en dat klopt het, want we trekken, we gaan de Greks goed maken. Hè? We zeggen, we halen dit eruit en dan wordt de Greks positief, wordt grondbedrijfsexploitatie positief. Ja, ik vind dat, dan verlaat je dus de structuur, of ik het er mee eens ben of niet, maar dan verlaat je de structuur van de opzet. En dan ben je dus aan je eigen uitgangspunt uitknagen, want nu zeg je gewoon, we verleggen.
Dan moet u mij nu precies aangeven waar ik dat dan precies doe.
De civiel-technische inrichting wordt uit de Greks gehaald, zegt u, en vervolgens wordt de Greks minder negatief en de grondexploitatie zelf positief. En dan zeg ik, op mijn beurt, waarom haal je niet de hele exploitatie uit de centerplan, dan is alles positief. Maar waar je de rest ervan gaat betalen, dat is het. Wij noemen dat gewoon in heel erg begrijpelijke taal, het ene gaat met het andere vullen.
Maar uiteindelijk is dat het principe van het masterplan geweest. Ja, we hebben 15 deelprojecten gemaakt. En die deelprojecten heb je winstlocaties en verlieslocaties. En uiteindelijk middel je dat uit. En er zat er een verlies in, uiteindelijk van 9 miljoen. En door de doorsteek op een andere manier in te richten, zoals we dat van tevoren gepland hadden, hebben we daar tekort teruggebracht tot ongeveer 4 miljoen. En daar hebben wij subsidie voor gekregen. En daarmee is het dus de grondexploitatiecentrumplan breed redelijk in balans gekomen. En als je nu kijkt naar teruggaande waardes van grondopbrengsten en kijkt naar het Lindenplein. Lindenplein kost gewoon geld. Hè? Dus dan ga je serieus kijken van welke projecten kun je beter temporiseren. Daar is het Lindenplein er een van. Het aanpakken van dat plein, dat zijn kosten die wij moeten maken. Op het moment dat je die dus temporiseert of op zoek gaat naar alternatieve financiering en niet laat drukken op de Greks van het Masterplan Centrum, wordt de Greks van het Masterplan Centrum komt er beter uit te zien. En dat is, u kunt dat goochelen noemen. Volgens mij is dat gewoon een transparante manier van presenteren en daarin keuzes maken. U als raad, dan kun je wel grinniken.
Nee, ik bedoel, dat zijn keuzes.
Volgens mij kom ik daar optima forma tegenmoet. Tegen hetgene u zelf telkenmaal heeft ingebracht. Kijk nou naar projecten die geld kosten, die je kunt temporiseren. Dat doe ik. En dan krijg ik een opmerking over goochelen. Ik snap u niet.
Goed, uw volgende vraag.
Dat komt nog wel. Voorzitter. Die 25 jaar, de rekenkamer vindt 25 jaar beter die afschrijving. Hè? Ik bedoel, ik heb daar geen standpunt van u op.
Even voor de beeldvorming. Bij nieuwbouw speelt 40 jaar afschrijvingstermijn. Is gewoon gangbaar. Bij renovatie 25 jaar.
Nee, maar de rekenkamer merkt op dat die 40 jaar eigenlijk te veel is in het kader van de bestemming. Gelet op de ontwikkeling. De krimp en ook in alle ontwikkelingen die er zijn, dat het beter waren 25 jaar. Want dat ding bestaat, geeft 25 jaar. Althans, in een fatsoenlijke exploitatie, laten we het zo stellen. Het gebouw, als niemand het afbreekt, blijft het natuurlijk 100 jaar staan.
Ja, maar hoe korter je de periode pakt, hoe beter. Maar het moet ook betaalbaar blijven voor de kapitaallasten. En de BBV-voorschriften geven gewoon aan dat je 40 jaar kunt afschrijven.
Nee, dat begrijp ik, maar ik wil alleen maar meegeven wat een rekenkamer opmerkt en we zeggen, ja, maar dit is gebruikelijk dat. Het is niet gebruikelijk dat je iets bouwt en zeggen, we zien wel wat het schip strand en of we het gebruiken kunnen en waarvoor we het gebruiken, dat zien we wel. Maar we hebben nog niemand ervoor. Dus ik bedoel, dat zou in ieder geval een investering zijn die ik geen ondernemer zie doen. U heeft mij in ieder geval geïnformeerd over de locatie. U bent op de hoogte van de erfdienstbereden die liggen op de locatie. Daar is rekening mee gehouden. Dus u komt niet voor verrassingen te staan. Ja, nou, dat is een geruststelling. De grondkosten voor de nieuwbouw, dat wordt over Van de Mozerstraat 1. Dat wordt niet geteld in het stuk. We hebben het gekocht. Dat is die woning die voor 2,5 ton wordt aangeboden en die we voor 3,2 gekocht hebben of zo wat. Hè. Ja, daar hebben we het toch over die woning, of niet?
Dit verhaal ken ik niet. Dus die woning ken ik niet. Maar als we het over de oude woning van de familie Schaasma hebben, daar hebben we het over.
Ja, dat was hij toch, die voor 2,65 of zo had de koop wat aangeboden en wij 3 ton. Ja, of 3,2 ton.
U komt altijd met informatie die...
Nee, maar die heb ik uit dit huis. Ik bedoel, simpel. Nee, maar dan hebben we over de goede dingen. Maar dat zegt, dat zegt dan veel over een aanpak van iets, denk ik. De eventuele de verlatende locatie dan. De verlatende locatie. Wat gaan we daarmee doen? Want ik hoor, ik bedoel, ik kan nu het begrip horecaplint een beetje bevatten. Dat komt onder, dat is de plint van de Nieuwe Brighoven. Is dat horecaplint? Of? Nee?
Meneer De Bats?
Ja, we hebben het stuk als volgt opgebouwd. We hebben in eerste instantie uitvoerig stilgestaan bij de Brikhoven. Renovatie in de vorm van een aantal varianten gecombineerd met nieuwbouw. Vervolgens hebben wij, hoewel dat niet tot de vraag vanuit de bestuursopdracht zeg maar even behoorde, hebben we gemeend om het plaatje totaal te maken, om ook inzicht te geven in de eventuele aanpassing van het plein. Dus het plein zelf. En we hebben u inzage gegeven in de eventuele oplossingsrichtingen met betrekking tot het restant van de invulling van de westwand. Want daar heeft u het over. Dus ik denk dat het plaatje, of het rapport zoals het hier ligt, zeg maar even, een volledig beeld geeft. Alleen wij vragen nu aan de Raad om een besluit te nemen ten aanzien van de Brikhoven.
Ja, ja, maar ik bedoel, als iedereen het weet, dan weet ik het niet. Ik wist niet waar dat ding gesitueerd was. Heel simpel. Als we nu praten over woningbouw, dan bedoelen we de woningbouw of de appartementen op de huidige verlatende locatie.
Juist. Er staan plaatjes ook in het rapport waarin dat duidelijk is aangegeven.
Ja. En welk rapport is dat?
Het rapport van ons van 23 november 2012. En op pagina 28 staan 4 varianten aangegeven. De eerste 2 varianten hebben betrekking op renovatie. Dan gaan we namelijk op de huidige Brikhoven natuurlijk gewoon.
Daar heb ik een loopvul gekocht. Dus okay. Daar hou ik nog niet. Die heb ik pas mijn Christmas gekregen.
Goed zo.
Dan moet ik nog verkeken.
Uw volgende vraag, meneer Palmer.
Hoe moeten wij opvatten een eventuele woningbouw op de Nieuwe Brikhoven projectmatig moet worden losgezien van een tijdige ontwikkeling van de Brikhoven? Is dat een tijd bedoeld? Die ontwikkeling los te zien? Of is dat financieel bedoeld?
Financieel is het allemaal aan elkaar gekoppeld. Financieel is het allemaal aan elkaar gekoppeld in de GREX. Maar op het moment dat... heeft het dan over woningen op de toekomstige Brikhoven?
Ja, ik bedoel, ik haal het ook maar uit een stuk van mensen. Abacadabra, ik begrijp het niet, dan stel ik de vraag.
Als daar woningen op woningen
staat, bouwt, hoe moeten wij opvatten een eventuele woningbouw op de Nieuwe Brikhoven projectmatig moet worden losgezien van de tijdige ontwikkelingen van de Brikhoven? Gebeurt dat in fases of gebeurt het gelijktijdig? Maar ik bedoel, er staat op de Nieuwe Brikhoven. Kom op de Nieuwe Brikhoven. Verdiepingen op.
Wij laten dat niet los. Dus Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Nou ja, dan is mijn vraag, waarom worden de grondkosten niet bij de breakover geteld in het kader van de investeringen, de kosten?
Wij rekenen om erbij de 25.000 euro.
Nee, het gaat over de appartementen. Nee, ja. Maar bij de breakover.
Ja, maar daar ook.
Nee, de grondkosten worden niet.
Jawel, die wordt meegenomen in de rijks, de grondexploitatie. Op het moment dat ik in staat ben om meer appartementen te bouwen en die af te zetten.
Nee, maar bij de kosten, als je nog geen appartementen bouwt op die nieuwe breekoven, dan zitten in de breekoven zitten geen grondkosten meegeteld.
Die zitten in de greks van het totale masterplan. Want wij geven aan wat... Nee, wij geven aan...
Nee,
wat,
ik begrijp, die zitten ergens anders.
Nee, die zitten in...
Ja, in de greks.
In de greks, van, ja, in de plein. Ja, de grondexploitatie, waar het ook thuis hoort. En daar waar ik extra opbrengsten kan realiseren door het bouwen van appartementen, dan wordt, is de berekeningssystematiek dat wij per appartement afrekenen.
Nee, dat is me duidelijk. Maar wat ik wil aangeven is dat de kosten die u niet welgevallig zijn, die doet u naar anderen overhevelen en er blijven alleen de netto aanbestedingskosten en de exploitatie van het geheel over. En de rest, niet de rest, komt in de algemene middelen of weet ik wat terecht. Nee. Dat is geen zuivere koffie in mijn optiek. Dat is wat zaken door elkaar mengen.
Nee, wij mengen één zaken door elkaar, meneer Palme.
Nee, maar als u het...
Meneer Palme, als u even wilt luisteren.
Ja, maar wacht, mag ik mijn vraag te verduidelijken? Als u het dus een exploitatie zou geven, u zou iemand vinden die 25 jaar een brouwerij, ik noem maar wat, zou exploiteren. Dat telde in de huurprijs niet de grondkosten mee. Nee, begrijp ik.
Maar in eerste instantie is de opdracht die u aan ons gegeven heeft, in de bestuursopdracht, om de vergelijking te maken tussen renovatie en nieuwbouw. In het kader van dat plaatje is de eventuele appartementen op de nieuwe breekoven, zou een vertekend beeld geven in die vergelijking. Op het moment dat ik namelijk bij de nieuwbouw wel rekening hou met appartementen en in de bestaande situatie bij renovatie het niet kan doen, dan ben ik appels met peren aan het vergelijken. Dus vandaar dat wij in deze situatie zijn, maar even losgekoppeld hebben. Want dan ben ik appels met peren aan het vergelijken. Geen wat u ons meestal het verwijt maakt.
Ik verwijt nooit iemand. Nee, maar maak alleen op.
Dus nu doen wij SEC de vergelijking helder en transparant maken. En...
Maar nu heeft u het zeggen over het gebouw.
Ja.
Ja. Maar als je dan toch het vergelijk wil maken en u zegt tussen nieuwbouw en renoveren, het oude gebouw is qua inhoud groter, is meer, dus die vergelijking gaat mank. Ja, hoeveel kubus zit erin? Er zit er wezenlijk wat verschil kubus in. Dus dan zou je dat ook moeten aanpassen in vergelijking met. Dus
we hebben een variant, namelijk de tweede verdieping, ook laten slopen, vervallen, met uitzondering van de technische ruimte, om die vergelijking mogelijkerwijs wel realistisch te maken.
Uw volgende vraag, meneer
Palme. Nee, ik... Op dit moment weet ik het nog.
Oké, dank u wel. De VVD-fractie.
Ja, er zijn heel veel vragen over exploitatie van de nieuwe brikken over en over kapitaalslasten. En daar is een vergelijking gemaakt. Maar is het niet gewoon heel eenvoudig aan te geven wat het verschil is tussen, ik noem maar wat, niks doen? Wat zijn dan de kapitaalslasten en de exploitatiekosten? En een nieuwe breekoven, een eigen tijds gebouw waar ook gebruik van gemaakt kan worden, wat aangepast is aan de normen van de tijd. Want er is nu, ik heb het idee dat er een stuk verwarring is over de financiële risico's die wij in de toekomst lopen als gemeente voor een breekoven. Dus ik zou graag eens willen weten, want we kiezen voor de optie, hè, want dat is het advies, of in ieder geval het advies is, bouw nieuwe breekoven. Daarmee creëer je aan beide zijden nog een keer de mogelijkheid om kosten terug te verdienen door die westwand af te maken. Met het renoveren van de bestaande breekoven heb je die mogelijkheid wat minder. Dus op het moment dat het financiële verschil tussen de opties En dan met wat betreft kapitaalslasten en exploitatielasten, kunnen die niet gewoon een keer helder op papier gezet worden? Want dan kun je, denk ik, een veel evenwichtigere afweging maken. Want nu is dat niet helemaal duidelijk. Is dat mogelijk?
De wethouder, de heer de Bats.
Nou, mijn idee, maar u moet maar even kijken of ik het bij het rechte eind heb. Op pagina 24 heb ik een tabelvorm. De verschillende varianten naast elkaar gezet en met name de feitelijke kapitaalslasten van al die varianten berekend. Zowel bij een lineaire als bij een annuitaire afschrijving. U ziet daar in eerste instantie de basisvariant. Dat is, feitelijk doen wij dan aan het gebouw aan zich niets behoudend het achterstallig onderhoud om dat weg te werken. Dat is die 2,2 miljoen. Vervolgens de drie varianten met betrekking tot de renovatie en die met name het verschil hebben in de tweede verdieping. En uiteindelijk de variant nieuwbouw. Ja, duidelijker kan ik het niet maken, maar ik weet niet in hoeverre dat de vraag beantwoordt van u.
Eigenlijk, nu wordt er alleen maar gekeken naar de afschrijving van het gebouw en ik wil afschrijving van het gebouw en exploitatielasten samen zien. Want dan kijk je naar het complete verhaal. Nu krijg je als het ware niet het volledige financiële plaatje voorgelegd. Dit is gewoon, inderdaad, ik ga een nieuw gebouw bouwen en vervolgens kost me dat aan rente per jaar de komende 40 jaar zoveel geld. Maar dat geldt ook voor de huidige brikkenoven. En aan de huidige brikkenoven heb ik ook kapitaalslasten en exploitatielasten. En die twee plaatjes moet je eigenlijk met elkaar vergelijken. En ik heb zelf de indruk vergelijking zou graag
willen zien. Misschien mag ik een poging wagen.
Mag ik dat op mij bemaken? Dan zou je ook het achterstallig onderhoud van die 2,2 miljoen, want de ambtenaar zegt net, bij die basisdingen trekken we het achterstallig onderhoud is al 2,2 miljoen. Dus de renovatie is eigenlijk maar geen miljoen of 1 miljoen. Die zou je dan daarbij moeten betrekken in dat verhaal van.
Nee, maar misschien mag ik een poging doen. Toen wij even opnieuw als college naar het stuk hebben gekeken, hadden we natuurlijk een paar overwegingen. Zouden we temporiseren, niet alleen het plein, maar ook de brikkenoven in de huidige tijd. Want ja, ik bedoel, iedereen weet, het wordt allemaal wat lastiger economisch. Komen wat zaken vanuit de Rijksoverheid op ons af. Toen hebben we die exercitie gemaakt, hebben we gekeken van ja, wat kost ons die brikkenoven? Ja, het is duidelijk dat de exploitatie is 132.000 euro tekort. Maar je moet ook naar de boekwaarde kijken. En als je naar de boekwaarde van het plein kijkt en je telt daar die 6% rente op, wat wij vanuit de Greks daarbij moeten tellen jaarlijks, kom je ook bijna op 150.000 euro uit. Met andere woorden, zit je op 3 ton. Dus als wij niks doen, kost ons de oude brikkenoven 3 ton met het risico dat die dadelijk de cv het begeeft, het dak het begeeft en dat we extra kosten moeten maken. Toen hebben we als college gezegd, ja, maar dat kan nooit de bedoeling zijn. Dan willen we kijken naar een kleiner gebouw, een duurzamer gebouw, waardoor de gebruikerslasten lager worden. Doordat je een kleiner gebouw gaat runnen, zijn ook de exploitatietekorten kleiner. En slagen wij er nu in straks om die brikkenoven op afstand te zetten, waardoor we nog wat aan huur gaan genereren, dan betekent dat gewoon dat we een positief scenario krijgen ten opzichte van de huidige situatie. Een beduidend positiever situatie. Alleen, wij willen u niet rijk rekenen. Wij hebben gezegd van wij gaan uit van een normale exploitatie. De gemeente blijft doen. Omdat we niet de huid van de beer gaan verkopen voordat we hem geschoten hebben. Dus met andere woorden, zolang wij niet met een exploitant een overeenstemming hebben en duidelijk kunnen maken wat het opbrengend vermogen voor de brekkenoven is, kunnen we daar nog geen rekening mee houden. Dus misschien dat het een beetje het verhaal beantwoordt, want ik hoor allerlei verhalen, bedragen over de tafel gaan. De huidige brikkenoven, exploitatie plus rentelasten, kost 3 ton ongeveer per jaar. En als we dus dadelijk de nieuwe structuur kiezen, zitten we ook op 3 ton. En binnen die 3 ton hebben we dan nog rekening gehouden, om even het antwoord te geven aan de heer Peters, met 22.000 euro aan meerjarig onderhoudskosten die wij als het ware sparen op het lineaire model. En daarvoor hebben wij voor deze variant gekozen. Kijk, en we zullen ook met z'n allen straks moeten accepteren dat die brekenoven uiteindelijk wel geld kost. Want ook als we gaan exporteren, ga je hem niet positief krijgen. Maar dat, ik denk dat wij dat moeten accepteren. Omdat wij vinden dat wij aan onze burgers een platte zaal en een locatie willen bieden waar zij evenementen kunnen houden. En dat er ook vertier kan zijn en dat er ook beleving in Brunsum kan zijn. En ik denk dat je op die manier ook naar dit stuk moet kijken. De planvorming, de plattegrond en dat soort zaken, die zijn nu nog niet ingegeven. Er komt nog inspraak, er komt nog van alles. Maar waar het nu om gaat is, kunnen we nu en durven we nu het kader vast te stellen, wetende dat het niet meer gaat kosten dan het nu kost, en dat je er een nieuwe, fatsoenlijke brekken over terugkrijgt.
Maar ik ben niet zo financieel deskundig. Beginnen we eens bij die 3 ton wat het nu kost. Ik heb begrepen, het was maar 1 ton.
De boekwaarde wordt ook rentelasten overgeboekt in de Greks. Dus als wij niks doen, gaan de boekwaarde loopt alleen maar op. En we hebben nu hebben we nog altijd een klein voorzieningspotje waar we daar rekening mee hebben gehouden. Maar als we gaan temporiseren, gaat ons dat tegen ons werken.
Dus u zegt, de oude Brikhoven staat nog voor 180.000 euro vaste lasten in de boeken. Nee, we komen anders dan de Greks. Ik bedoel, nu hebben we 120...
Binnen de Greks wordt een rekenrente gehanteerd van 6%. Ja. En als je naar de totale boekwaarde van het plein kijkt...
Het plein?
Ja, maar daar moet je wel in kijken, want er zijn wel de kosten erop drukken.
We hebben het nu.
Nee, maar niet alleen over het plein, het totaal. Ook de panden die er allemaal in zitten, alles.
Nee, maar als je ook zegt over de Brikhoven, daar hebben we het nu over.
Ja, maar de zeg over de Brikhoven, het is de totale Greks van het
Lindeplein. Nu is het mij duidelijk. Oh. Nee, man, je bent er een verkoper, alsof het alleen betrekking heeft op de Brikhoven. Nee.
Goed, dank u wel meneer Palme. De VVD-fractie nog?
Ja, maar ik denk dat als die aanvulling die de wethouder net gegeven heeft aan het stuk zou kunnen worden toegevoegd, dat dat een stuk... Dat je inderdaad met dezelfde kosten een nieuw eigentijds gebouw krijgt. Dat je daardoor in ieder geval een stuk helderheid schept ten aanzien van dit voorliggend stuk.
Heeft de wethouder het idee dat ze dat een toegevoegde waarde heeft?
Ja, goed.
De wethouder.
Alle getallen staan in het stuk en u wilt dat nog eens een keer, maar volgens mij staat het ook in de toelichting van die 10 pagina's. Staat het ook nog eens een keer financieel uitgelegd.
In de plankaarten van de auditcommissie staat het ook. Nou, ik denk dat je gewoon ook samen moet zien.
Nog meer van de VVD-fractie? Niet de PvdA-fractie?
Dank u wel, voorzitter. Een hoop vragen zijn al gesteld en gezien het tijdstip zal ik ze niet nog een keer gaan stellen. De beantwoording tot dusver was mij duidelijk in ieder geval. Als ik even kijk naar de second opinion die is uitgevoerd, daar staat onder andere... door de timing en de procesdruk lijkt het er niet op dat burgers en het maatschappelijk veld invloed hebben gehad op de formulering van het programma van eisen en wensen waarmee deze definitiefase moet worden afgerond. Daar... Uit concludeer ik dus dat ook uit de second opinion blijkt dat de navraag bij betrokken verenigingen, eventuele toekomstige gebruikers van de nieuwe of de gerenoveerde Brikhoven, dat de wensen overlaat. En kijkende in de stukken ben ik volgens mij ook tegengekomen dat dat informatierondje langs verenigingen volgens mij in 2008 een keer heeft plaatsgevonden en in 2011 voor het laatst. En een van de opmerkingen in de second opinion is ook dat mede gelet op krimp en ontgroening, dat er ook in het verenigingsleven een heel lopend gebeuren is. Dus aandachtspunt wat ons betreft is zeker dat informatierondje langs verenigingen en andere partijen die eventueel van de Brikhoven gebruik gaan maken nog een keer plaats moet vinden. Ik zou het dan ook graag iets concreter zien. Het staat namelijk wel opgenomen in de overall planning, maar die is heel algemeen. Ja,
heer De Bats?
Ik zou liever inderdaad gewoon op redelijk korte termijn een aantal datums zien waarop zoiets gepland staat. Er staan nou alleen maanden genoemd.
We gaan een heel projectplan uitrollen dadelijk als wij uw goedkeuring krijgen. En dan zullen wij de verenigingen, de omgeving en iedereen die betrokken dient te worden bij de Brikhoven, zullen we erbij gaan betrekken.
Dat is dan meteen mijn volgende punt. Een van de andere aanbevelingen is dat het informatie verstrekken aan de raad enkel en alleen tijdens de informatieavond niet meer is dan het verstrekken van informatie. En dat dat weinig ruimte overlaat voor samenspraak.
Dat is de manier waarop hier zaken zijn ingericht. Ik wil heel graag met de voeten op tafel met u vaker tot discussie komen of tot gedachtenuitwisseling. Maar ik word ook vaak geremd door de procedures die in dit huis met elkaar zijn afgesproken.
Maar dan hebben we het puur over de procedure van een informatieavond. We zouden natuurlijk ook kunnen kiezen voor een ander moment om naar de raad te komen dan een informatieavond.
Maar dan krijg ik te horen dat uw agenda zo vol staat dat ik over een half jaar pas aan de beurt ben. En dat kan zo'n project niet leiden.
Een optie zou kunnen zijn om een besloten raadsinformatieavond te houden hier.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat kan gewoon, wat mij betreft, in de Brikkenoven zelf op een avond die door ons wordt gepland. En ik nodig u uit om te komen. Maar vaak krijg ik via het Griffiebureau te horen op het moment dat ik er behoefte aan heb. En vaak is dat dan vaak op korte termijn, hè, binnen 2-3 weken heb ik er dan behoefte aan om met u te sparren welke volgende stap ik moet zetten. Maar dan krijg je te horen, dat kan pas over 9 weken. En dan lukt het niet. Want dan, ja, dan gaan procedures hier in huis lopen dan spaak. Ik nodig u uit. Ik zal als verantwoordelijk portefeuillehouder ruimte inboeken om van tijd tot tijd u bij te praten over dit proces. En met u te sparren over de hobbels die wij tegenkomen. En het is aan u of u wel of niet komt.
Ja, ik denk dat dat makkelijker is, mede gelet op die drukke agenda's, als er gewoon over een aantal maanden of weken of wat dan ook, in ieder geval op gezette tijdstippen, datums vastgelegd worden, kan iedereen daar ook van tevoren ruim rekening mee houden. En dan zijn het inderdaad niet die 2-3 weken van tevoren die u noemt. Dat past ook in mijn agenda niet altijd.
Oké, mag ik hier aan toevoegen dat er een toezegging is van de wethouder dat hij bij de voorzitter van het college aankaarten dat hij graag met de raad wil gaan sparren in een raadsinformatie, CQ discussieavond, CQ op een andere locatie, enzovoort, enzovoort. Voorzitter van het college, ja, de nieuwe burgemeester, die het dan aanbrengt of inbrengt bij het presidium.
Nee, zo gaan we dat niet doen. Ik ga een projectplanning maken waarin ik van tijd tot tijd met partijen moet gaan praten. Dat zijn burgers, dat zijn verenigingen. En in die projectplanning die ik gewoon ter inzage breng naar de Griffie toe, daar zijn ook een aantal data benoemd waarin ik u uitnodig, rekening houden met de raadsagenda, waarin wij een moment kiezen om te sparren. Die gaan wij van tevoren plannen in het traject. En dan weet u een jaar van tevoren wanneer dat ongeveer is. En als er op die avond of op dat moment niks te melden is, dan laat ik hem vervallen.
Oké, bij deze. Lijkt mij nog prima, meer van de PvdA-fractie?
Lijkt me een prima toezegging. Dan heb ik nog één ander puntje. In het tabelletje waarin staat uitgelegd hoe de exploitatie teruggebracht wordt van 132 naar ongeveer 100.000. Daar staat onder andere een periodieke verhuur, een verhoging van ongeveer 10%. En datzelfde geldt voor de incidentele verhuur van een eventuele nieuwe brikkenoven. Zijn dat niet wat forse percentages? Zijn we ons dan niet rijk aan het rekenen dat alle verenigingen ineens richting de brikken over gaan trekken?
Heer Kwaadvlie.
Ja, of we spraken van de rijkering, ik denk het niet. Ik denk dat als we dadelijk een hele nieuwe brikkenoven hebben, die helemaal voldoet aan de huidige eisen, en gelet ook op de toenemende activiteiten die we nu al in de brikkenoven hebben, denk ik dat het zeer realistisch is om daarvan uit te gaan, voor die 10% verhoging. En in dat kader ook nog eens meegenomen dat er eventueel wat verenigingen van Concordia nog over zouden komen.
Maar hoe verhoudt zich dat dan met de brede maatschappelijke, of de brede scholen, waar we ook allemaal dat soort dingen willen houden?
Ja, maar ik denk toch dat die vergelijking mank is, want bij de brede maatschappelijke voorzieningen hebben we niet dat soort zalencomplexen en zoveel stoelenbezetting als we nu in de Brikkenhof hebben. Er zijn natuurlijk wel, en ook in podium, er zijn natuurlijk wel wat vergaderruimte, dat ben ik met u eens, maar voor de grootschalige activiteiten, of activiteiten van enige omvang, die kunnen we daar niet houden.
In Oost is daar rekening mee gehouden?
In Oost is een gymvoorziening die wat dat betreft daarvoor gebruikt kan worden. Maar ja. Er zijn geen barvoorzieningen en geen andere toestanden. Ja, u... die kan ik, maar die, die nou, liggen... Die laten
we worden
zeggen, die
toch zijn... niet voor de gek houden op de ene of op de andere manier.
Nee,
maar die... we hebben ook nog de pompgebouwen daarvoor bestemd en ingericht. Er staan wel barren. En,
ja, nee, dat klopt. Maar goed, ook daar, we leven in een vrij land en mensen kunnen kiezen waar ze naartoe willen gaan. Hè.
We leven
maar ik denk dat we dadelijk
een vrij land, maar
over
we zijn...
het nut en noodzaak hebben.
Ja, maar we zijn wel met broodje beschaald bezig.
Nee,
hè?
Dat klopt.
Daarin geïnvesteerd, daar...
Ja.
En dadelijk zijn we cultuurstad, nu is dat aan zich niet erg, maar we hebben de burgers gelopen met een lege beurs.
Dank u wel, meneer Palme. De PvdA-fractie nog als
dit afvalding? Waren even de vragen van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Lijsborg.
Ja, voorzitter, inderdaad alweer gesteld. We hadden nog wat vragen met betrekking BTW-verhalen, maar gezien de tijd, laat maar zitten, daar kom ik wel eens een keer zelf op terug. Dus die vragen zal ik u stellen. Het enige wat we nog willen weten is, daar staat dat in een van de stukken dat de expertise aanwezig is voor dit project. Maar er staat een eventjes daarnaast, staat er daar waar nodig, wordt deze aangevuld met externe deskundigen. Ik denk als je zo'n project uitwerkt en zo'n second opinion geeft, dan weet je waar je aan begint. Wat denk je dan aan voor eventuele aanvulling voor externe deskundigen? Want als toch alles in huis is, hoeven die ook niet binnen te halen.
Nee, maar we hebben veel expertise in huis, ook om de zaak te begeleiden. Maar een architect hebben we bijvoorbeeld niet in huis. En...
Ja, kan dat er niet gewoon aangegeven worden wat er nog eventueel voor kosten aan vasthangen? Want die zie ik dus nergens.
Die zitten gewoon in de voorbereidingskosten, die zijn ook genoemd.
Ja?
De heer De Bats,
nog even. Er zitten vier bijlagen die vertrouwelijk zijn, maar die zijn wel in te zien. Maar de volledige specificatie eigenlijk gegevens van de stichtingskosten. En daar ziet u ook posten opgenomen met betrekking tot bijvoorbeeld de architect en ook de inrichting.
Nog meer? Meneer Palme, zo meteen in de tweede termijn?
Ik bedoel, de architectkosten, dat is toch een percentage van, of niet? Ja, ja.
Rekening al. Lijsborgen?
Ja, in de totale kosten, ja, van 4,8 miljoen of zo.
Lijsborgen? Niet? Lijsthuisman Peters?
Dankjewel, voorzitter. Ja, er is al veel over geld gesproken. En er is al een paar keer gesproken over verenigingen. En vanuitgaande dat de Brunsumse verenigingsleven in diverse variëteiten overigens behoefte heeft aan een mooi, veilig, eigentijds en representatief onderdak, is het toch nodig om daar de hoge aandacht aan te stellen. Belangrijk is wel dat de lopende activiteiten lopend blijven. En vergeef me het cryptische opmerking, lopend, ook voor ouderen. De bedragen in voorbeeld op bladzijde 2 in de brief van Deloitte van 6 april zijn natuurlijk achterhaald. De btw-berekeningen, dus het hoe en waarom, zijn volledig moeilijk te begrijpen. Zeker als het ook nog gaat om voorbeelden waarbij geschatte kosten worden genoemd. En ook als het gaat om een niet vastgesteld kostenplaatje tussen de 3,5 en 4 miljoen. Maar na berekening met het juiste huidige btw-percentage is het te betalen bedrag aan de belastingen in dit voorbeeld 34.000 euro ongeveer hoger. Het is maar een voorbeeld. Maar daarover heb ik een vraag, omdat de genoemde bedragen daarna ook niet meer juist zijn. Het is al lang bekend dat de BTW van 19 naar 21% verhoogd werd. Waarom is door het college op dit voorbeeld niet een aanvulling gedaan als een nieuw voorbeeld?
Oké, de wethouder. De heer De Bas.
Het is inderdaad het rapport wat we oorspronkelijk hadden opgesteld dateert van mei 2012. Vervolgens is de second opinion daarop uitgevoerd. Toen was de BTW trouwens nog 19%. Want die is pas volgens mij vanaf 1 oktober naar 21% gegaan. En het is inderdaad een omissie en is ook destijds bij de beoordeling, zeg ik maar even, van de stukken in het kader van de collegebehandeling is daar door een ambtenaar ook op gewezen. Alleen de consequenties daarvan die zijn zeer miniem, om en nabij de 2000 euro op jaarbasis. Maar het is inderdaad terecht. We hebben gerekend met 19%. Heeft te maken met het feit dat het een stuk is uit, in principe uit mei. Wat we op een aantal fronten wel aangepast hebben. Alleen de BTW is er doorheen geglipt. Dus u hebt, ja.
Uw vervolgvraag of uw vraag?
Ja. Op bladzijde 13 van de second opinion, achtste regel van onder, daar staat: aangezien de keuze voor nieuwbouw of renovatie ook gevolgen heeft voor de bewoners en de ondernemers van Lindenplein, is het een gemis dat deze groepen niet in ieder geval zijn geïnformeerd en geraadpleegd over die eisen en wensen. Maar ik heb begrepen van de wethouder dat hij een aantal data gaat vaststellen dat nog met deze groep van mensen contact wordt opgenomen.
Dat is correct.
Ja, op diezelfde bladzijde onderaan met betrekking tot de communicatie met de raad via een raadsinformatieavond. De Rekenkamercommissie bestempelde die vorm als mager, omdat er bijvoorbeeld nauwelijks samenspraak was. Er was dus weinig informatie die avond voor de raad. De vraag daarover is, waarom is er daarna weinig of niet meer met de raad aan samenspraak gedaan?
Ja, voorzitter, zo'n informatieavond, de agenda van zo'n informatieavond en de inrichting van zo'n informatieavond speel ik, of wij als college, maar een zeer beperkte rol. Het enige wat wij doen is het onderwerp aandragen en bijna op onze knieën vragen dat we een presentatie mogen houden die langer duurt dan 10 minuten. En op het moment dat wij dan een half uur hebben gepresenteerd en onze informatie met u hebben gedeeld, is er het moment van interactie. Maar ik kan u de woorden niet uit de mond trekken. Die interactie moet dan van u komen. Daar kan ik niks aan doen. Inmiddels, en als daar de rekenkamer van vindt, van wat ze ervan vindt, dan is dat een conclusie. Ik zal hem niet bestrijden. Ja, dat is niet mijn positie, dat is uw rekenkamer. Maar ik heb aangegeven dat in dit proces er een aantal momenten komen dat wij met de voeten op tafel met elkaar de discussie aangaan. En dan gaan we sparren. En dan is het, en ik weet ook hoe dat dan is het ook concreter. Dan gaat het over een gebouw, dan gaat het over stenen, dan gaat het over verenigingen. En dan is het ook wat makkelijker interactie te hebben met elkaar. Want dan gaat het echt over iets concreets.
Ja, maar gaat het over, u spreekt over interactie, maar u heeft de informatie. En die moet u kwijt. Ik ga naar de volgende vraag.
Nee, maar de informatieavonden zijn bedoeld dat wij u informatie geven en dat aansluitend interactie plaatsvindt met de raad en dat de discussie plaatsvindt. Ja.
Nou ja, goed, de Rekenkamercommissie heeft die opmerking gemaakt. En daarom ook mijn vraag. Daar staat ergens dat er onvoldoende duidelijk is of onderzocht is of de beoogde bouw van sociale huur en of koopwoningen wellicht concurrerend is voor de sociale huursector. Kunt u daar een verklaring voor geven?
Ja, dat is niet onderzocht of. Maar wij hebben ons woningbouwprogramma in Brunssum. En wij hebben afspraken met de woningcorporaties in Brunssum. Als ik u nou één ding kan zeggen waar de druk op staat, zijn het de sociale huurwoningen op dit moment. Als ik ga kijken naar leegstandspercentages, dan zijn wij, is de frictieleegstand bij woningcoöperaties op dit moment tot het minimum gedaald. Dus die concurrentie zal er niet zijn.
Dan nog een vraag, voorzitter, met betrekking tot, is eigenlijk een opmerking, tot de aandachtspunten van 23 november 2012... moet ik opmerken dat ik goede ogen heb. Maar de bedragen in de tabel op bladzijde 8 kunnen beslist niet door een blinde mens worden gelezen, maar ook niet door mij. Maar ook niet door mij. En dat geldt eigenlijk voor alle tabellen en tekeningen in het onderzoek. Renovatie versus nieuwbouw. Ik ben benieuwd hoe de bouwvakkers zelf er straks wijs uit worden. Ik heb verder geen vraag.
Dat was het van uw kant?
Ja.
Oké. Dames en heren, de tweede termijn, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het een en ander gehoord en ik heb het zo even door mijn hoofd laten gaan. Ik heb één alternatief en daar wil ik even een vraag over stellen, niet voorbij horen komen. Ik heb wel iets gehoord van een uitstelling. Wat ik niet voorbij heb te horen komen, dat is, stel nou voor, je kiest nog voor nieuwbouw, nog voor renovatie en je zou een brikkenoven zou verdwijnen. Welke activiteiten die dan nu plaatsvinden, kunnen daarom willen van een capaciteitstechnische reden of ander soortement van reden niet meer plaatsvinden?
Ja, dat zijn er toch wel heel wat. Denk maar aan alle carnavalsactiviteiten.
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Ja, het lijstje is ook toegevoegd aan...
Ja, maar hebben we daar dan een aantal van? Want er wordt regelmatig als een ondernemer hier uit de gemeente, die wil, die doen nog wel eens wat ondernemen en er wordt een tent neergezet. Ik bedoel, dat is dan ook een optie om te kunnen gebruiken. Daar zou je in principe geen heel gebouw voor moeten hebben. En als ik dat in een parkstadverband kijk, dan denk ik, we hebben al twee theaters met podia.
Maar even... Nee, maar dit wordt geen theater, dit wordt een platte zaal waar activiteiten zijn, waar die net iets groter zijn die niet in de kroeg thuis horen.
Nee, daarom was mijn vraag
en,
ook...
En uiteindelijk moet je ook niet... Ja, ik vind het altijd, het is moeilijk te vergelijken, hè, maar je moet kijken wat er nu plaatsvindt in die Brikkenoven. Dat vinden we met z'n allen te weinig. Wij willen meer reuring hebben in dat centrum. We willen meer activiteit hebben in dat centrum. En dat moet plaatsvinden in een locatie die, ja, waar Brunssum zich thuis voelt.
Begrijp ik helemaal, hoor. Begrijp ik helemaal. Maar in mij gaat het erom, als je in kanten bent en denken, mensen is vaak geneigd om zich niks af te laten pakken. Maar op het moment dat het er niet meer is, kan die ook adaptief genoeg zijn om...
Ja, maar kijk, alternatieven even om in te vullen. Je noemt bijvoorbeeld het voorbeeld van de tent, hè. Als je een evenement hebt, kan dat zijn een meerdaags evenement, gebaard is bij een andere opstelling. Maar de Brikkenoven is de enige locatie waar je op dit moment meer dan 400 stoelen kunt neerzetten. En als je een expositie hebt van de Ilse Frankenthal, of we hebben een vrijwilligersavond of iets dergelijks, of we hebben een avond waar wij inspraak willen omdat de burgers willen treffen, wat we vroeger hier op de plaats van de gemeentewinkel konden doen, dat kan allemaal niet. Dus kijk, je hebt ergens in het centrum van de gemeente, heb je gewoon een locatie nodig die uitstraling heeft, maar waar je ook mensen zeg maar 400 stoelen kunt bieden. Omdat bijvoorbeeld koren hun kerstconcert willen houden. Er zijn echt als je nou gaat kijken naar alle activiteiten die daar plaatsvinden, dan is dat heel erg behoorlijk. En we hebben zelfs veel aanvragen, maar die kunnen we niet altijd honoreren. Ik zeg nogmaals, als straks daar, je moet je voorstellen, hè, dan zeg ik even iets wat misschien vloeken is, maar als daar een exploitant komt te zitten die als ondernemer daar bezig is om evenementen, CQ, concerten en dergelijke naar zich toe te trekken, dan wordt de opbrengend vermogen van zo'n Brikkenoven veel groter dan dat je in een bepaald stramien werkt, met werkuren zit en ambtenaren daar hebt die zeg maar de zaak lopende, om de woorden van meneer Gillissen te benoemen, houdt. Dus dat moet je niet uitvlakken. Daarbij komt dat wij naar de bestuursopdracht hebben gekeken. En de bestuursopdracht heeft gekeken, gezegd van jongens, wij willen een onderzoek. Gaan jullie renoveren of gaan jullie nieuw bouwen? Dus die optie, die hebben we wel overwogen in ons hoofd. Vandaar ook te temporiseren. Maar dat is gebleken dat dat gewoon qua kosten geen effect zou sorteren. En daarom hebben we die mogelijkheid die u net noemde, helemaal laten varen.
Nee, u noemde temporiseren. Maar ik bedoelde wat anders, gewoon gaat het helemaal weg en je maakt er een parkje van.
Nee, maar dat hebben we overwogen, maar u moet zich voorstellen, dan ga je, als je er een parkje van maakt... Nee, maar om er een parkje van te maken hebben we niet overwogen, maar dat hoeven we niet eens overwegen, want dan ben je de boekwaarde kwijt. Ik bedoel, dan moet je het gaan afwaarderen, dan ga je een verlies pakken.
Ja, dat bedoelde ik dus. En denk van, ja, maar wat voor activiteiten kun je dan niet? Die kunnen een verlies pakken. Of, mij ging het om de activiteiten wat er nu plaatsvinden, die wat er dan, omwille van dat we hier ergens in de regio... geen vluchtmogelijkheid hebben, wat er echt niet meer zou kunnen plaatsvinden.
Nee, maar dat zijn de activiteiten die net werden genoemd. Dat zijn de gemeentelijke activiteiten, de carnavalsactiviteiten en een aantal activiteiten van verenigingen. En okay. Je kunt ervoor kiezen om dat niet te doen, maar dan vinden de activiteiten of kleiner plaats, of buiten de gemeente plaats, waardoor dus ook uiteindelijk het verenigingsleven naar buiten vertrekt.
Nee, dan is dat helder. Dat was mijn vraag ook. Wat kunnen we dan niet meer doen?
Oké, dat was...
En het lijstje van die activiteiten is volgens mij opgenomen ook in het exploitatieplan. Hè? Daar hebben wij het lijstje van welke verenigingen en welke activiteiten... Nee, niet hierbij. Maar die kunnen we ter inzage leggen. Welke activiteiten er in die brikken over plaatsvinden.
Dus een toezegging dan bij deze?
Ja, u bent wel heel erg snel met die toezeggingen. Ja. Godverd.
Okay. Nog meer vragen van uw kant? CDA-fractie? De BCD? PAK-fractie?
En nog drie korte vragen. De architect wordt die geselecteerd of gaat dat via een aanbesteding? Oké. Okay. De herbeleving van de GREX, wanneer is die ongeveer bekend? Is dat duidelijk?
De GREX die wordt continu herberekend. Dat is gewoon onderdeel van de auditcommissie. Daar komen de kaarten aan de orde. Plus, wij hebben een extra opdracht weggezet bij Deloitte en Touch. En die zijn bezig met hun second opinion.
En mijn laatste vraag... Is er aan gedacht om eventueel de raadzaal die ook langzaam verouderd is, om die eventueel ook in de nieuwe breakover onder te brengen?
Ja, u kunt het inbrengen via een abonnement volgende week. Maar nee, hebben we niet aan gedacht.
BBB Lesbam.
Ja, voorzitter. Ik hoorde net, er werd al wat zeggen van, we moeten de activiteiten die hier in de burgerzaal plaatsvinden, moeten we nu naar de Breekhoven doen. Ja, dan denk ik, als je nadenkt over wat maatregelen, dan heb je de winkel gebouwd hieronder. En dan betekent dat dat je kosten moet gaan maken voor andere activiteiten. Dus ik denk, het zou in ieder geval voor mij en de reden zijn om er nog eens dubbel over na te denken van wat ik nu ga doen, voordat ik weer het volgende check op mijn hals zou gaan halen. Voorzitter, we zeggen dat de verenigingen het gebouw moeten gaan dragen. Er zijn zoveel activiteiten, wordt beweerd. En als een exploitant dat zou gaan doen, dan zou dat goud opleveren. Nou, ik wil dat geloven, maar wat levert het dan de gemeente op? Daar gaat het om.
De wethouder.
Wij hebben nergens gezegd dat het goud gaat opleveren. We hebben wel gezegd dat wij de exploitatie op afstand proberen te gaan zetten. Zoals het stuk nu is ingestoken, is er een bedrag gereserveerd. Voor de exploitatie. Maar uiteindelijk is ons doel om op afstand te zetten. Dat moet geld gaan opleveren. Want op het moment dat er een commerciële exploitant is, gaat hij er meer mee doen dan de activiteiten die er nu plaatsvinden. Maar dat het goud gaat opleveren, horen wij, heeft u ons niet horen zeggen. Het gaat dus, wij krijgen dus meer huurinkomsten daardoor. En uiteindelijk krijgen we ook meer reuring in het centrum. Dat is de verwachting.
Ah.
En dat is ook een maatschappelijk belang. En niet elk maatschappelijk belang kun je meteen uitdrukken in euro's.
Nee, maar dat hebben we al vaker gehoord. Maar ik pak gewoon even een vergelijk. Hele hei, Corneliushuis, hier Breekhoven zeggen, ja, die vergelijking gaat mank. Maar ik zeg u, als we kiet zouden spelen en een ondernemer, een exploitant, zou het dus 10.000 of 12.000 euro per maand moeten betalen aan huur. Nou, dan...
Ja, maar dat hebben we toch nergens staan.
Maar even voor beeldvorming. Als de exploitatielasten vervallen doordat er huurinkomsten zijn, wordt ons tekort een heel stuk minder. En ik heb er straks aangegeven, we zullen dus hier met elkaar de discussie moeten voeren, van wat is ons zo'n centrumlocatie, zo'n zaal, is ons dat waard om aan de burgers te geven? En dat betekent dus dat je moet zeggen, als je de exploitatiekosten van een ton eventueel niet zou hebben, je zou geringe huurinkomsten hebben, die dan zeg maar tegen de kapitaallasten van de nieuwbouw komen te staan. Dan zou dat al een forse vermindering zijn, een forse vermindering van de kost die de Breekhoven nu jaarlijks met zich meebrengt. En ik heb ook gezegd, we moeten gewoon ook daar niet hypocriet in zijn. Die Breekhoven, ook een nieuwe Breekhoven, blijft geld kosten. Wat wij moeten doen is zorgen dat die kosten die daarmee gepaard gaan zo weinig mogelijk zijn en dat er zoveel mogelijk activiteiten plaatsvinden zodat het ook nut en noodzaak heeft. En dat is wat wij als college proberen aan te geven.
Ja, maar begrijp ik dat nu goed? U zegt van die ton, dat zit ook het beheer, het onderhoud, de rente en alle kosten bij. Ja, dat is erin. Precies. Hè? Maar u doet net alsof het dan weg is. Nee, ik zeg u alleen als een exploitant zou moeten komen. Die dus een ton of 120.000 euro aan huur zou moeten betalen op jaarbasis. Nee, precies. Ja, dan zeg ik, als het dan gedragen moet worden door de verenigingen, die betalen dat ook niet. Want ze zeggen wij, de subsidie gaat omhoog en is een broekzak, vestzak. Nou, precies. Dus ik denk dus dat het we er vanaf moeten door te zeggen van het levert wat op. Nee.
Nee, maar we hebben. Nee, maar de huidige brikken.
Nee, maar ook als er een exploitant zou inzetten.
Nee, maar ook dat niet. Komen we ook niet op kiet uit. Als ik kijk naar de huidige brikkenoven, kost de exploitatie ervan de gemeente Brunssum ongeveer 132.000 euro op jaarbasis. En dat na aftrek van inkomsten enzovoort, uitmiddelen, wat er allemaal plaatsvindt. We gaan er nu vanuit door een kleiner gebouw, efficiënter gebouw neer te zetten, dat dat bedrag teruggebracht kan worden tot een ton. Maar op het moment dat wij het gebouw zouden kunnen verhuren aan een derde, en het levert ons, laten we zeggen, 40.000 euro op aan huuropbrengsten.
Om over de gebruikerslasten niet te betalen.
Dan is het nog maar 60.000. Dan heb ik die 132.000 teruggebracht naar 60.000.
Dan wordt het aantrekkelijker dan het nu is.
Uw volgende vraag.
Nee, wacht even. Dat ik het goed begrijp. Dan heb ik dat teruggebracht naar 60. Nee, dan heb je naar 260 teruggebracht.
Ja, die 2 ton is nog steeds kapitaallasten. Ja,
ja,
dat is ons gebouw. Ja. Die blijft jouw.
Het is ook ons gebouw.
Ja, nee, maar we zijn dat max halve even. We zijn naar bedragen toe. Nee, maar en tellen we van, dadelijk kost het nog maar 2,50. En dan zeggen we, en dan hebben we die 297.000.
Nee, maar het gebouw kost ons gewoon aan kapitaalslasten 2 ton. Wij bouwen daar een gebouw van meer dan 4 miljoen. En dat kost ons gewoon 2 ton. Aan kapitaalslast. Ja, en kost ons jaarlijkse exploitatie een ton nog erbij. Ja. En die exploitatie die kan ik omlaag brengen. En die 2 ton is de maatschappelijke investering die wij doen om uiteindelijk activiteiten te houden in het centrum.
Ik heb het nu begrepen. En ik hoop dat de rest het ook begrepen heeft. Ja. Wat?
Meneer Palmen, nog meer vragen van uw kant?
Nee, voorzitter, ik. We komen daar wel op terug. Ik neem toch aan dat het een A-stuk wordt.
Dank u wel.
Ik zal een voorstel willen vormen.
Voorzitter, hij doet een voorstel om een A-stuk. Daar
komen we zo meteen op terug dan. De VVD-fractie.
Die handreiking moet je ook niet zo verwachten.
De VVD-fractie. Niet? PvdA-fractie. Niet? Leesborgen.
Ja, kunnen we dat nog eens even uitleggen? Nee, mevrouw, we hebben geen vraag. Geen vraag.
Lijst Huisman-Peters.
Nou, geen vraag, maar wel een opmerking. De keuze voor nieuwbouw ligt natuurlijk het meest voor de hand, omdat het verschil in bouwkosten en de renovatiekosten zeer gering is. Nou, mijn fractie wil er niet de oorzaak van zijn dat er straks geen nieuwe brikken over komt. Dus ik zou zeggen, ga meteen aan de slag.
Dank u wel. Dan kom ik met u om aan u te vragen of het stuk doorgeleid kan worden naar de raad zoals het er nu ligt. Met de toezeggingen van de wethouder erbij.
Als A-stuk?
Dat kan in dit geval. Akkoord. En het voorstel is een B-stuk. En ik neem aan dat dat ook akkoord is. Akkoord? Akkoord. Mag ik u hartelijk danken en een goede thuisreis wensen.